Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. Wielerfans kijken er reikhalzend naar uit. De start van de Tour de France dit weekend. Ja, Frankrijk was er alles aan gelegen om het grote wielerspectakel toch te laten starten. En we hebben contact met onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Ja, de Tour die begint en steeds meer gebieden in Frankrijk die kleuren rood. Maken ze zich daar zorgen over?
Dat kun je wel zeggen inderdaad, want het meest opmerkelijk is natuurlijk dat het gebied rond Nice, en Nice, dat is waar de Tour de France zaterdag begint, hè, dat ook rood gekleurd is. En dat heeft hele vergaande consequenties voor met name die eerste etappe in Nice van de Tour de France, want die gaat vrijwel achter gesloten deuren plaats hebben. En dat is nog nooit eerder gebeurd natuurlijk. Hè. Een heel klein gezelschap aan genodigden mag komen naar Nice, mag kijken. En verder is niet één persoon welkom om daar de Tour te komen bekijken. Het zijn allemaal grote zwarte schotten, zodat mensen het echte wielers niet kunnen zien. En verder wordt publiek geweerd door de politie. Overal in de stad staan ook borden van kom hier niet, want door corona doen we het achter gesloten deuren.
Ja, dus geen publiek is welkom. Dat geeft natuurlijk ontzettend veel verandering aan de sfeer die we gewend zijn van zo'n start. Want hoe is de sfeer daar nu? Hoe wordt er over nagedacht? Krijgen ze er wel zin in zo?
Ja, een beetje zoals jij zei al natuurlijk. De sfeer is eigenlijk helemaal weg natuurlijk als er geen publiek is. De Tour de France is natuurlijk spannend om te volgen, maar de sfeer komt vooral van het massaal aanwezige publiek, wat er normaal natuurlijk ook in de zomervakantie is. Hè. Veel toeristen, veel Fransen die vrij zijn op dat moment. Daarom is het ook altijd zo druk. Nou, de vakanties zijn nu voorbij. Mensen zijn weer aan het werk. De toeristen zijn er niet in Frankrijk. Dus er zal sowieso minder publiek zijn. En zondag bijvoorbeeld, dan wordt de eerste bergetappe gereden net buiten Nice. En daar zal ook een speciaal reglement zijn, want daar mogen mensen wel naartoe, maar de berg wordt afgesloten bijvoorbeeld voor auto's. Niemand mag daar met de auto naartoe. Als mensen willen kijken, moeten ze met de fiets gaan of lopend. En dan nog worden ze door de politie gecontroleerd die erop gaat toezien dat er niet te veel mensen bij die bergetappe aanwezig zullen zijn. En een masker is natuurlijk verplicht.
Ja, dus ja, die tourcaravaan die verplaatst zich wel natuurlijk door het hele land. Wat denk jij, kan dat dan coronaproof? Als ik het zo hoor, is er heel goed over nagedacht, maar kan het coronaproof?
Nou ja, hoe definieer je coronaproof? De eerste besmettingen niet bij de renners zelf, maar bij de technische staf zijn natuurlijk al gemeld. Hè. Er zijn 2 besmettingen. De grote vrees is natuurlijk wat gaat er straks gebeuren. Want al die renners, de staf daaromheen, journalisten, die zitten allemaal in een soort bubbel afgesloten van de buitenwereld. Is ook nauwelijks interactie tussen journalisten, met renners en met publiek bijvoorbeeld. Juist om te zorgen dat niemand met elkaar in aanraking komt. De vraag is dat mogelijk als er nu al 2 eerste besmettingen zijn? Mm-hmm. En het moet nog beginnen. 3 weken lang, die enorme karavaan natuurlijk met een paar duizend mensen die het hele land kriskras doorgaat, ook door rood gebied. Want laten we niet vergeten, ook de aankomst, hè, die begint net buiten Parijs tot in Parijs op de Champs-Élysées natuurlijk, ook dat is nog steeds een rode zone.
Ja, en je noemde het al even, ook die journalisten, maar hoe kunnen wij nog een fatsoenlijk verslag krijgen van wat er gaat gebeuren als die interactie al onmogelijk is? We weten helemaal niet meer wat er in die hoofden omspeelt en hoe kunnen we dit blijven volgen?
Nou ja, er zijn natuurlijk wel teams, hè, van journalisten aanwezig. En die zitten ook in die bubbel, dus die komen er ook niet meer uit. Die blijven in die bubbel en reizen zo helemaal mee met die toerencaravaan. Die zullen verslag doen, maar die kunnen bijvoorbeeld niet meer zoals vroeger, als bij de finish, als de renners daar aankomen, snel er naartoe rennen. Nee, de interviews zijn allemaal 1-op-1 geregeld met afstand in speciale vakken en hokken, zodat een afstand gegarandeerd kan blijven. Dus ja, het enige wat je kan doen, en dat is TV kijken natuurlijk. En dat is opmerkelijk, want de prefect van Alpes-Maritimes, waar Nice ligt, heeft gisteren die oproep gedaan aan de Fransen. Kom niet naar die bergetappe toe, zei hij op zondag. Ga thuis voor de tv zitten en volg daar de Tour de France. En het is wel heel opmerkelijk dat de Franse autoriteiten met zo'n oproep komen. Kom niet naar de Tour, maar ga thuis kijken.
Ja, en volgens de grote tourbaas Christian Preudhomme gaat deze Tour alle wielerfans ter wereld toch de komende 3 weken heel erg blij maken. Ja, als we het zo horen, hoe zit dat in Frankrijk? Delen ze daar zijn optimisme?
Nou, eigenlijk niemand hoor. Maar ja, goed, Christian Prudhomme heeft natuurlijk iets te verkopen. Het is zijn Tour de France. Hij wil dat het doorgaat. De Franse autoriteiten willen dat natuurlijk ook. Maar er moeten nu zulke strenge maatregelen genomen dat het, ja, een beetje uitgeklede Tour is geworden natuurlijk. Ja. Hè? En dat is heel zonde voor het publiek. Maar het moet doorgaan, die Tour de France. Want er worden natuurlijk wel, er gaat enorm veel geld in om, laten we dat niet vergeten. En de tv-rechten, die leveren het meeste geld op. Niet het publiek, niet de steden, die betalen alleen de tv-rechten. Dus zolang de Tour doorgaat en de tv-rechten betaald worden en het in bijna 200 landen in de hele wereld wordt uitgezonden, komt in ieder geval het geld binnen. En dat is voor de tourorganisatie natuurlijk ook heel belangrijk.
het is dweilen met de kraan open in de strijd tegen misleidende verpakkingen van voedingsmiddelen. Dat constateert de Consumentenbond, die in een onderzoek op nieuwe misleidende verpakkingen stuitte. Joyce Donat van de Consumentenbond, ja, hoe hebben jullie dit onderzoek gedaan?
Nou ja, we kijken heel vaak naar wat er in de schappen bij de supermarkt ligt. En dan komen we eigenlijk altijd wel weer verpakkingen tegen die niet kloppen. En nu kwamen we vis tegen bij de Jumbo. Dat wordt aangeprezen als verse vis, verse pangasius. Maar dat kan helemaal niet, want pangasius komt uit de tropen, in dit geval Vietnam. Dus de vis is ingevroren geweest en ontdooid. En dan is hij dus minstens een maand oud. Nou, op de achterkant staat dan ook wel dat het ontdooide vis is. Alleen het punt is, mensen kijken vooral naar de voorkant. Dat weten de fabrikanten ook. De voorkant moet er aantrekkelijk en gezellig en lekker en gezond uitzien. Daar kopen we op. En op die voorkant van die vis staat heel groot verse vismarkt. Ja. Dus ja, en dat is het niet. Nee. Nou ja, zo kwamen we nog wel meer dingen tegen. Kalfsleverworst, wat voor een groot deel uit varkensvlees bestaat. Gezonde koek van de koekenbakkers. Maar ja, er zit niks gezonds in. Het is allemaal boter en suiker en meel, zoals in alle andere koekjes. Kwark, waar een deel yoghurt in zit, maar wordt aangeprezen als de zuiverste vorm van kwark. Nou ja, dat zijn allemaal dingen, de een wat erger dan de andere. Maar het is allemaal misleidingen. Het zijn allemaal trucjes om ons toch vooral de spullen te laten kopen.
Logisch, want daar is natuurlijk heel die marketing ook op geënt om maar in dat grijze gebied zoveel mogelijk te blijven zitten. Maar mag het? Ja. Mogen fabrikanten het zo brengen?
Nou, je zegt terecht grijs gebied. Er zijn regels, maar er zijn niet overal regels voor. Er zijn bijvoorbeeld heel beperkte regels als het gaat om lok-ingrediënten. Nou, lok-ingrediënten is, dan zit er ergens een heel klein beetje in, maar er wordt groot op de verpakking gezet. Bijvoorbeeld, je hebt pasta's en dat is dan groentepasta, want daar zit dan spinazie en tomaat in. Ja. Nou, mijn moeder zei altijd van het heeft ernaast gelegen. Maar ja, daar lijkt het wel op, want dan zit er echt 0,2% spinazie in, maar het wordt wel verkocht als, kijk eens, dit is heel gezond, het is allemaal groente. Nou, dat zijn lok-ingrediënten, daar zijn weinig regels van. Die regels kun je ook buigen, een beetje zus en een beetje zo. Termen als ambachtelijk en zo mogen vrij gebruikt worden voor producten die gewoon uit de fabriek komen. Dus wat ons betreft moeten die regels gewoon strenger en duidelijker. En niet zo van, als het een beetje zus of een beetje zo. Nee, gewoon dit zijn de regels. En er moet gehandhaafd worden. Ja. Want wat wij zien, wij strijden natuurlijk al jaren tegen dit soort etiketten. Als wij een fabrikant aan de schandpaal nagelen, dan gaan die producten meestal uit de markt of worden aangepast. Het is dweilen met de kraan open. Zolang ze ermee wegkomen en de overheid niet ingrijpt.
Ja, dus jullie zitten er inderdaad wel bovenop. Nou bestaat er vanuit het ministerie ook al zo'n 4 jaar het actieplan etikettering. Maar dat heeft blijkbaar dus helemaal geen effect.
Nee, omdat het te vaag is en te vrijblijvend. Er zijn wel regels, maar ze zijn niet helemaal waterdicht. En ze worden gewoon niet gevolgd. Ze worden gewoon overtreden. Ja, daar moet dan tegen opgetreden worden door de overheid, door de toezichthouder. En dat gebeurt te weinig.
Juist, dus jullie trekken nu aan de bel. Waar pleiten jullie nu exact voor? Wat moet er nu gebeuren?
We willen dat er een ambitieus plan hebben. Je hebt nu een plan inderdaad liggen, maar dat is niet ambitieus genoeg. Wij vinden dat er een beter plan moet komen met strengere regels en strengere afspraken ook wat handhaving betreft. Nou, dit soort dingen gaan heel vaak Europees en dat moet natuurlijk ook. Maar Nederland kan wel een voortrekkersrol hierin spelen. En dat vragen we ook de minister van, ga er nou mee aan de slag. We weten dat het binnenkort weer op de agenda staat in de Tweede Kamer. Maar ga ermee aan de slag en zorg dat er gewoon een regeling komt waar je niet omheen kan.
Nergens worden zoveel coronatesten gedaan als in Luxemburg. Het land roept al zijn inwoners op om regelmatig naar de teststraat te komen. En wat blijkt, de helft van de besmette mensen heeft nog geen klachten. Aldus de Luxemburgse viroloog Claude Muller. En verslaggever Annemieke van Dongen die interviewde de Luxemburgse viroloog. Fijn dat je er bent. Waarom test het land zoveel?
Luxemburg heeft daarvoor gekozen. Ook zij hadden een lockdown in maart en april, net als wij. En zij hebben dat gekozen om als strategie uit de lockdown te komen. Luxemburg heeft een bijzondere situatie. Het is natuurlijk een heel klein landje tussen België, Duitsland en Frankrijk, waar heel veel mensen uit het buitenland werken. En ze hadden ook veel besmettingen. En die buurlanden dreigden toen om de grenzen dicht te gooien. En met zoveel mensen die vanuit de buurlanden in Luxemburg werken, hadden ze dan echt een probleem. Als daar iedereen die vanuit Frankrijk en Duitsland in de Luxemburgse ziekenhuizen werkt, bijvoorbeeld niet naar zijn werk kan komen, dan valt de hele gezondheidszorg daar stil. Dus zij hebben toen bedacht van nou, dan gaan we maar massaal testen. Dan kunnen we zo in ieder geval zo vroeg mogelijk de coronagevallen opsporen, in quarantaine zetten, isoleren. Mm-hmm. En onze buurlanden het vertrouwen geven dat wij al het mogelijke doen om die pandemie te stoppen.
Zeker, want over hoeveel mensen hebben het? Hoeveel wonen er ongeveer in Luxemburg? 600.000?
Zoiets? Ja, 600.000. Ja. En er komen 200.000 mensen dus elke dag in Luxemburg werken die niet in Luxemburg wonen. Dus dat gaat echt om een heel groot aantal.
Ja, maar nu hebben ze daar heel veel testen al gedaan.
Ja, ze hebben daar al meer dan 700.000 testen gedaan. Dus meer dan het land inwoners heeft. Ja. Ik wil niet zeggen dat elk inwoner getest is. Sommigen zijn misschien wel 3 keer getest of wel 5 keer. Maar vergeleken met bijvoorbeeld Nederland is dat echt enorm. In Nederland is, als je het omrekent, 1 op de 16 mensen tot nu toe getest. Dus dat is echt een heel groot verschil. Luxemburg steekt, als je naar alle landen in de wereld kijkt, echt met kop en schouders boven de rest uit.
Ja, en hier wordt juist opgeroepen door de GGD van jongens, kom niet naar onze teststraat als je nog geen klachten hebt. Pas als je klachten hebt, mag je komen testen. Ja. Waarom testen wij niet veel meer?
Ja, bij ons gaat die roep af en toe ook op. Hè? Van nu de scholen bijvoorbeeld open gaan. Juist. Van joh, laat al die leerlingen testen. Dan kun je ze vroegtijdig opsporen, de coronagevallen. En voorkomen dat een hele klas of een hele school straks besmet raakt. Mm-hmm. Maar Nederland heeft de capaciteit momenteel niet. De afgelopen weken is het weer flink drukker geworden in de teststraten. En aan het testen van mensen die wel klachten hebben, hebben de GGD de handen al vol. Dus als nu ook mensen naar de teststraat komen die niet eens klachten hebben, dan kunnen ze het daar niet meer aan. En met name de laboratoria, die hebben ook te weinig materialen momenteel. Ze maken zich ook op voor een nog drukkere periode in de herfst. Hè, als mensen naar verwachting toch weer vaker een verkoudheid of een normaal griepje onder de leden krijgen.
Voor Nederland zou het zeker nog geen optie zijn nu we nog zwaar onder die testcapaciteit blijven hangen eigenlijk. Want als je nu kijkt naar Luxemburg, hè, kun je zeggen dat zo'n strategie nou werkt? Want ze worden nog wel bijvoorbeeld door een buurland als Duitsland als risicoland aangemerkt. Omdat natuurlijk hun percentage vrij hoog is, omdat ze zoveel testen.
Ja, dus daar balen ze zelf enorm van. Hè. Zij zeggen, dat is gewoon niet eerlijk. Het lijkt dat wij veel besmetting hebben. Maar dat komt omdat wij gewoon iedereen testen. Als je niks test, dan vind je ook niks. Dus het is niet eerlijk om ons te vergelijken met een land als bijvoorbeeld Egypte. Waar misschien alleen de mensen worden getest die echt in het ziekenhuis belanden. Zo ziek zijn ze.
Dus we zijn eigenlijk tussen al die landen met 2 maten aan het meten.
Ja, dus inmiddels hebben ze daar ook wel een punt van gemaakt. En heeft Duitsland, Luxemburg ook van de zwarte lijst met landen met een negatief reisadvies gehaald.
Okay.
Ja, en je ziet in Luxemburg toch ook een beetje hetzelfde. Het is niet dat ze het helemaal onder controle hebben, want het testen is daar vrijwillig. En op het moment dat daar de aantallen flink naar beneden gingen van de zomer, zijn mensen daar ook niet meer zo vaak naar de teststraat gekomen. Het is ook geen pretje natuurlijk, hè? Zo'n wattenstaaf in je keel en in je neus. Dus toen het gevaar geweken leek, zijn de mensen daar ook onvoorzichtiger geworden en weer meer naar buiten gegaan, elkaar weer meer opgezocht.
Ja.
Dus ook daar is toen een tweede golfje gekomen. Maar op het moment dat dat golfje weer serieuzer werd en er weer meer dan 100 besmettingen per dag werden gevonden, toen zagen ze daar toch wel dat de mensen die weer vaker naar de teststraat kwamen en dat tweede golfje inmiddels ook weer afgebogen is. En dat die beroemde R, die ligt daar nu sinds een paar weken steady onder de 1.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.